dan gaan we naar die kwantummechanica en die geeft je vrijheid. Dan moeten mensen dus niet schrikken van, oeh, dat is een formule, ik haak af. Nee, dit is lachen. En deze is zo leuk. Het woord verklaren moet je weggooien.
Okay.
Maar wat je moet doen, is accepteren.
Is er meer?
En het antwoord is... ja! En de kwantummechanica zegt dat er geen oorzaak en gevolg is, maar dat iets kan ontstaan. Superpositie. Alles is in alle vormen. Totdat jij er naar kijkt, dan neemt het een vorm aan. Een ander begrip wat makkelijker is voor het begrip superpositie is schoonheid. Er is een wiskundige formule die aantoont dat er in dat gebied geen wiskunde is. Er is meer tussen hemel en aarde. En dat is keihard aangetoond. En dat gaan we dadelijk zien. Alleen moet je ruimte geven aan wat je niet snapt en niet afsluiten omdat je het niet begrijpt.
Welkom lieve vrienden bij een nieuwe aflevering van The Truman Show. Met vandaag in de studio professor Dr. Pierre Capel, emeritus hoogleraar experimentele immunologie. Een man die bijna iedereen van jullie denk ik wel zal kennen. En die voor mij en ik denk voor heel veel andere mensen heel veel heeft betekend in de beginperiode van corona. Toen hij met zijn gesprekken en inzichten ons heel veel duidelijker maakte op wetenschappelijk niveau hoe het werkt en hoe het zat. Hij heeft mij en ik denk heel veel mensen heel veel houvast en ook inspiratie gegeven in het begin van de coronatijd met alles wat hij naar buiten heeft gebracht. En hoe hij hele moeilijke materie heel simpel maakt. En ik ben daarom extra blij dat ik vandaag, zo'n beetje 3 jaar later, hem in de studio mag ontvangen en met hem een heel interessant gesprek mag voeren over een onderwerp wat denk ik heel belangrijk is, namelijk de kwantummechanica. Heel waardevol. Ik hoop dat jullie ervan gaan genieten. Voordat jullie naar het gesprek gaan kijken, lieve vrienden, doe ik een groot plezier door de podcast te delen met jullie vrienden op jullie socials. En ook even te liken en te subscriben. Dus lid te worden op het platform waar je aan het kijken bent. Op YouTube, op Spotify. Daar kun je ook nog een review achterlaten. Daarmee doen jullie natuurlijk ook ons groot plezier. En op www.thetrumanshow.com kun je natuurlijk ook een financiële bijdrage doen. Daarmee hebben jullie mij en het team natuurlijk enorm. Voor nu ga ik jullie gewoon ontzettend veel plezier wensen met deze dijk van een podcast. Pierre Capel, eindelijk in de Truman Show.
Nou, ik heb hier ook al heel lang naar uitgekeken. En alleen nu gebeurt het.
Ja.
En in dit heden zit ontzettend veel plezier. Dus ik vind het vreselijk leuk dat ik jou zie en dat ik hier mag zijn.
Ik vind het ook echt waar. Je hebt voor mij, dan ga ik dat toch een keertje op beeld zeggen. Je hebt voor mij, ook al gaan we het vandaag niet over die thema's hebben, maar je hebt voor mij tijdens de coronaperiode echt heel veel betekend. En ik denk dat dat voor heel veel mensen zo is geweest. Met iemand van jouw statuur, zeg maar. Met jouw achtergrond. Dat jij gewoon het lef hebt gehad destijds om gewoon de dingen te zeggen zoals ze waren. En iedereen zo van inzichten kon voorzien. Ik denk dat dat heeft heel veel mensen een soort zekerheid en houvast en heel veel goeds gegeven. Dus ja, toen hebben we het al een tijdje geprobeerd. Maar toen heb je om jouw eigen reden heb je wat minder podcasts en zo gedaan. Wat minder media dingen gedaan, wat ik begrijp. Maar ik ben wel dankbaar om voor jouw werk destijds. En ook dat we dat nu zo terug mag komen hier. En dan ook al gaan we het op een ander onderwerp hebben. Maar dat je dan toch hier bij ons wil aanschuiven. En dat we 3 jaar later, denk ik inmiddels, toch dat gesprek nog kunnen gaan voeren.
Nou, ik ben blij dat je dat zegt. En ook het zo ervaren hebt. Sorry, ik heb even een klein kriebeltje. Maar in die tijd kon ik niet anders. Er werd zoveel merkwaardigs verkondigd. En met mijn achtergrond, mijn werk, ervaring die helemaal in dit veld ligt, dan kan ik niet zwijgen. Maar daar wilde ik het nu niet over hebben. Er is namelijk vreselijk veel leuks in de wereld. En als we nog toch nog heel even in dat negatieve 3 jaar geleden ding. Waar we het over gaan hebben dadelijk is de kwantummechanica. En de kwantummechanica heeft het fantastisch. Het is zoiets lachen, dat is zo leuk. Die heeft namelijk waarschijnlijkheden en mogelijkheden, maar geen zekerheden. In de klassieke natuurkunde heb je wetten, starheid, zekerheden. En daar loopt alles lineair. Maar wat ik hiermee zeggen wil, is dat het beeld van de toekomst is voor heel veel mensen lineair. Dat als het vandaag fout gaat, dan morgen wordt het nog erger. En dan verhuizen ze naar Hongarije en spreken de taal niet en voelen zich. Maar de toekomst is niet voorspelbaar. De emotie van vandaag kan je niet lineair doortrekken naar de toekomst. En dat is de kwantummechanica, geef je de vrijheid om te zeggen, ach, we weten het nog niet. En we zien wel en we passen ons aan. En de kwantummechanica brengt je naar het heden, maar met heel veel vreugde en vrijheid. En iedereen vindt het altijd heel moeilijk, maar dat is het eigenlijk helemaal niet, als je anders wil kijken. En daar wil ik het graag over hebben.
Is het niet zo, Pierre, ook dat daar raak je daar misschien een essentie waarom het zo lastig is voor mensen, die kwantummechanica, omdat je eigenlijk een hele hoop ook aan zekerheden en lineaire gedachtegangen hebt los te laten om het echt te kunnen omarmen. Maar dat is ook tegelijkertijd best wel spannend, want je kan ook een soort zekerheid halen uit het lineaire denken en hoe we tot nu toe eigenlijk over alles denken.
Ja, we doen net alsof we daar een keuze in hebben. Maar de werkelijkheid is onvoorspelbaar, maar wel binnen grenzen te overzien. En wij zijn opgevoed in een heel star denkbeeld. En helaas is die jongen van een tijdje geleden, René Descartes, ja, die is ongelooflijk uitgegleden werk. En die zei van cogito ergo sum, ik denk dus ik ben. Nou, onze logica is maar zo'n klein deel van ons handelen. En als je de anatomie van de hersenen neemt, dan komen alle zintuigen binnen in een bepaald gebied, de thalamus. Maar dat is onbewust. Daar worden alle beslissingen genomen op emotionele basis. En maar 5% van alles wat je waarneemt wordt doorgegeven naar de cortex, waar je bewust wordt. En daarom is slaap het meest actieve deel van jouw leven, omdat je die ongelooflijke hoeveelheid informatie die je niet eens bewust bent, moet je gaan ordenen. En dat gebeurt allemaal. Dus als je gaat kijken naar wat is logisch in ons handelen. Nou, op dit moment mis ik vrij veel gebieden enige vorm van logica. Maar het echte handelen, dat zit ergens anders. Dus dat je de toekomst wil voorspellen en met waarzeggers en tarotkaarten, et cetera, dat kan niet. Maar je kan wel een vermoeden hebben. Maar dan gaan we naar die kwantummechanica en die geeft je vrijheid. Dat is eigenlijk wat ik zeggen wil. Mm. Dus hou op met die angsten. Pas je aan.
Ik heb het een keer eerder gehoord wat jij net zei over dat je maar dat 5% maar eigenlijk in dat bewuste gedeelte zit. En dus 95% in je onderbewuste. Dat is, we denken allemaal dat we zo naar bewust zijn en zoveel weten van alles en van onszelf. Maar kijk hoeveel procent je eigenlijk maar bewust meemaakt, toch? Dat is zo. Vind ik zoiets moois eigenlijk.
Maar wat weten we in hemelsnaam? En we zijn erg blij met al onze verworvenheden. En als je dus een eeuw teruggaat in de tijd en dan tegen mensen zegt dat je direct kan praten met iemand in Australië, dan ging je op de brandstapel. En nu kunnen we dat en denken we dat we nou alles kunnen. Maar over 100 jaar zeggen mensen dingen waarvan we nu zeggen, oh, dat kan niet. Oftewel, onze kennisniveau is, we moeten heel nederig zijn. We weten een paar dingen en we verknoeien het gros.
Ja. Zullen we het gewoon gaan hebben over die paar dingen die we weten dan? In dit geval de kwantummechanica.
Heel graag.
Ik vind het sowieso, het is ook in deze podcastserie is het, komt het vaker terug. Het wordt vaker aangestipt. Zeker als het dan gaat. Hè, want er zijn natuurlijk. Toen ik begon met de Truman Show, begon natuurlijk wat meer economisch, over de wereldproblematiek en dat soort zaken. Maar dat werd al gauw best wel spiritueler, esoterischer, ook van aard. En dan komt natuurlijk de kwantummechanica, dat komt dan ook vaak terug. En het is natuurlijk ook een verklaring voor heel veel dingen wat we niet kunnen verklaren. De kwantummechanica.
Nou, ik zou zeggen, laten we losbranden.
Ik zit helemaal klaar. Je hebt de presentatie meegenomen. Dat vind ik altijd heel interessant. Gaan we daarmee beginnen?
Ja, en we starten met even een beeld van een boek wat nu net uit is. En dat is geschreven op een manier dat je daar geen wiskunde voor hoeft te hebben, wat dan ook. Over de kwantummechanica heb ik een boek geschreven wat nu net uit is. En dat heet Waar is de wind als het niet waait? Namelijk, als er geen wind is, zit hij dan opgeslagen in een pakhuis in IJsselstein. En wordt hij daar afgeleverd door een transportbedrijf en dan komt daar de wind. Maar als hij er niet is en hij komt, waar is hij als hij er niet is? En wat gebeurt er dat hij er wel is? Mm. Dat is eigenlijk een dekking van de kwantummechanica die eigenlijk het niets, wat eigenlijk het alles is. Maar dat is iets waar we dan dadelijk over gaan praten. Als we nu gaan kijken naar al dit soort begrippen, dan houden we het nog heel even bij de wind. Dat is even een symboliek die te begrijpen is. En in onze atmosfeer zitten heel veel moleculen en alles trilt. Die trilling, dat geeft een druk. En als er verschillende gebieden zijn, dan heb je luchtdrukverschillen. Maar als dat gelijk is, dan is het windstil. En dan is er geen kracht. Maar wil dat zeggen dat er niks is? Nee, er zijn triljarden moleculen die aan het trillen zijn, maar symmetrisch. En aan de buitenkant hou je dus niks over. Het is windstil.
Trillen ze op dezelfde frequentie dan?
Oh, dat maakt niet uit. Alle als de ene die frequentie heeft, is er ergens anders wel een die dat ook heeft. En dat wiebelt met elkaar. Dus. Maar als die luchtdruk ongelijk is, dat er een hoog en een lage drukgebied, nou, dan breek je die symmetrie en ontstaan er krachten. En dus de titel van het boek, Waar is de wind als het niet waait, is bedoeld dat het niets is eigenlijk het alles waar alles uit kan voortkomen. Maar het kan ook nog even niet manifest zijn. Het is niet zichtbaar, het is niet tastbaar, maar het is een mogelijkheid. En dat is het leuke van kwantummechanica, die praat over mogelijkheden. Er is een systeem wat mogelijk dit of dat, wat mogelijk dat. En dan krijg je dus de vraag, de orkaan, die bestaat uit het niets, ontstaat uit het niets. Maar hij is heel erg reëel. Maar dan nou gaan we dus nog wat andere dingen. Maar ik wou niet helemaal nu hier een college geven. Maar het idee is dat, Jorn,
ja,
bestaat er tijd?
Hier zoals wij nu zitten wel, ja, denk ik. Maar of dat echt is, weet ik niet.
Nou, stel dat is echt.
Ja.
Is er altijd overal tijd?
Dat denk ik niet.
En is tijd lineair?
Nou, okay. Hoe wij het meemaken wel, denk ik, ja.
Zelfs dat niet. Het aardige is dat in die kwantummechanica heb je een begrip dat iets ontstaat en dan een vorm aanneemt. En tijd als zodanig bestaat niet, maar ontstaat. En Aristoteles had ooit een definitie dat tijd is een maat voor een verschil. Dus als twee dingen niet verschillen en hetzelfde blijven, is er ook geen tijd. Dat wil dus zeggen, als er geen wind is, als er symmetrie is, is er geen tijd. Totdat die symmetrie gebroken wordt en er verschillen optreden, en dan krijg je onmiddellijk tijd. Maar in de kwantummechanica is alles gedefinieerd dat het uit kwanta bestaat, uit deeltjes. Dus net zoiets als dat onze maatschappij bestaat uit mensen. Maar dat zijn eenheden, dat zijn kwanta. Dus je hebt één mens, twee mens, drie mens en nooit 1,8. En zo is het dus in de hele natuur, is dus iets opgebouwd uit deeltjes en ook de tijd. Nou, het kleinste tijdsdeeltje, dat heet de Plancktijd en is ontzettend klein. Als je dus één Lego-blokje tijd En je wil 1 seconde volbouwen met die blokjes. Dan heb je 10 met 44 nullen en dan ben je er nog niet. En dat maal 5. Dus dat is uitermate klein. Dus wij vinden 1 seconde al klein. En dus of dat 1 kwant van tijd meer of minder... Ja, dat, voor ons is het lineair. Maar principieel is dat niet zo. En dan kom je dus in een gebied dat ruimte... Dus de meters, dus de lengte, breedte, hoogte. Er is ook een kleinste ruimte-eenheid, de kleinste meter, het kleinste. En dan krijg je dus dat tijd en ruimte. Dat is waar wij in leven, waarin wij denken dat het alles is. Maar dan is de vraag, als je daar even gaat kijken, is er meer?
Is er meer?
En het antwoord is... Ja! Is er iets zonder tijd en ruimte? Ja, dat is er. En dan kom je waar jij het net over had. Van, of we nou over economie praten of wat dan ook. We krijgen altijd iets esoterisch erbij.
Ja, want dat is op een gegeven moment wel... Dat zei ik natuurlijk net ook al. Hè? Want je kan je natuurlijk bezighouden met al die dingen die we kunnen zien. En dat is natuurlijk ook super interessant. Economie kan je natuurlijk niet zien. Maar je kan het over al die thema's kan je het heel lang hebben. Maar op een gegeven moment, als je echt verder gaat graven, dan is dat niet genoeg, zeg maar. Dan is er meer nog dan wat wij kunnen zien. En dat is natuurlijk omdat wij het niet kunnen zien, betekent niet dat het, of dat wij het niet kunnen nu per se kunnen ervaren of voelen of zien, betekent natuurlijk niet dat het er niet is.
Precies. En wat ook heel belangrijk is, van wij zijn gewend dat alles waar we het over hebben, dat we dat kunnen meten. Nou, dan heb je het mooie woord emergentie. Dat is in het Engels to emerge. En voor de zeeuwen is het heel duidelijk, want er staat in het wapen luctor et emergo. Ik overwin, ik kom eruit, ik ontsta. Dat is emergo, to emerge, emergent. Dat wil zeggen dat het geheel is meer dan de som der delen. Maar wat dat meer is, heeft niet de karakteristiek van het deel, maar is iets nieuws. Dus 2 mensen ontmoeten elkaar. En dan is er een interactie en ontstaat, als het positief is, liefde. Liefde is emergent en kan alleen in die combinatie ontstaan. Maar is niet meetbaar. Maar heeft een waanzinnige kracht. Het is niet materieel, maar het is vreselijk reëel. Maar in onze wereld is alles symmetrisch gebroken. Dus als je liefde hebt, heb je de tegenpool, haat. En al die begrippen, die kan je niet begrijpen. Dus in de zin van vastpakken. Dat kan niet, want het heeft geen vorm, maar het heeft vreselijk veel kracht. En dat is dus het gebied waar die kwantummechanica naartoe gaat. En waar jij het ook over hebt van, God, er is meer. Alleen dat meer heeft geen vorm. En ontstaat en kan ook weer verdwijnen.
En als je, want is het tegenovergestelde van symmetrie, polariteit? Weet ik niet, maar in ieder geval hebben wij polariteit. Want het is natuurlijk zo... wat je net al zei, weet je, als er liefde is, is er haat. Dus er is altijd het een tegenover het ander. Maar hebben wij dat nodig om het ook allemaal zo te kunnen ervaren? Want als alles symmetrisch zou zijn, dan zou natuurlijk alles vlak zijn, toch? Eigenlijk. Dan ervaar je ook niet meer al die verschillende dingen.
Ja. Nou, maar dat is ook de essentie van het leven. Of de essentie van de materie, dus ons universum waarin we zitten, is ontstaan uit het niets. Is toen uit elkaar geknald en dan had je materie en antimaterie. En die materie heeft toen vorm gekregen en dan krijg je dus de planeten, de sterren en de mensen, et cetera. Maar dat wil dus zeggen dat al het materiële is asymmetrisch. Dus in onze wereld heb je altijd polariteit. En dus haat en liefde, man, vrouw, yin, yang. En nou ga ik even een klein uitstapje in de tijd nemen. In 1700 was er een schoenmaker in Duitsland, Jacob Böhm. En die had een visioen. En die zag dat het niets het alles was. En in zijn geschrift schreef hij Jehovah, dat dat niets is. En dus ook alles. Dus God is eigenlijk dat oneindige en heeft geen vorm. En wat hij toen zei is, en dat vind ik wel heel erg leuk, dus hoef je helemaal niet religieus voor te zijn, maar gewoon proeven hoe leuk zo'n man denkt. Die zei van, omdat God zijn liefde wilde tonen aan het materiële, aan de mens, moest hij de duivel scheppen. Want zonder die polariteit kan je de liefde niet ervaren van God. Mm. Nou, nu ga ik een heel religieus verhaal, maar dat is niet de bedoeling. Maar dus die polariteit, dat is onze leefwereld.
Ja, en die hebben we dus ook nodig om ons hier in het leven, want anders ervaar je ook weinig, zeg maar.
Nee, en anders was er ook geen tijd, en et cetera. Dus dus er is wel degelijk iets zonder ruimte-tijd. Maar we gaan nu even kijken. Dit is het beeld wat ik voor ogen heb als ik wil vertellen hoe alles in elkaar zit.
Een zandloper.
Ja, maar die heeft twee delen. Hier en daar. En deze overgang is de planktijd. Hier is ongelooflijk veel energie en informatie. Maar is virtueel. Komt en gaat, maar neemt geen vorm aan, want het is verdwenen voordat tijd en ruimte is geschapen. Blijft het langer bestaan, dan wordt het materieel. En als dat virtuele, dus dit hele energiegebied, wat wij dus het alles of het mystieke of het eeuwige of het oneindige, het aanmateriële, daar heerst symmetrie. En dat is vergelijkbaar met geen wind. Het heeft geen vorm. Het waait niet. Maar gaat die langer, dan wordt het materieel. Dan gaat deze, dit is geen materie, wordt hier materieel. Hier is materie. Maar gaat hier ook tijd lopen. Dus dit is een gebroken symmetrie. Dus eigenlijk heb je een asymmetrisch geheel wat onze wereld is. En de vraag is, bestaat die symmetrische wereld waar alles uit voortkomt? En dan krijg je, laten we eens gaan kijken naar wat ruimte en tijd is. Want ruimte en tijd zijn emergent, ze ontstaan. En dan gaan we als voorbeeld nemen de vogel. Eén vogel is geen zwerm. Twee vogels ook niet, maar een groep vogels vormt de zwerm. De zwerm is emergent, ontstaat. En dan krijg je dus nu dat filmpje.
Ja, daar is hij.
Wat is ruimte?
Je kan hem horen nu.
En ruimte-tijd is eigenlijk een geheel. En hoewel we het enorm sterk ervaren en ons hele leven kunnen inrichten in drie dimensies qua ruimte, en ook de dimensies voor tijd, de seconde of het uur of hoe je ze ook noemt, dat blijkt dat het inderdaad wel bestaat, maar heel erg relatief is. Maar in zijn absoluutheid bestaat het eigenlijk helemaal niet. En nou komt er een term naar voren die emergentie heet. Tijd en ruimte zijn emergent en zijn eigenlijk even zo emergent als een zwerm vogels. Namelijk de zwerm ontstaat, maar is er niet. De individuele vogel zwermt niet, maar samen vormen ze dit prachtige spel wat we hier zien. En hoe zij hier dynamisch met elkaar één groot patroon vormen wat steeds wisselt in tijd, maar wat ook een enorme ruimte inneemt. En hoe groot is de zwerm? Dan zien we dat dat heel erg variabel is. Dat de ene keer is de zwerm groter dan de andere keer. En zo gaat dat maar door. Net zoals dat de vorm van de zwerm relatief is, maar wel heel reëel, en ook steeds verandert, zo verandert ook de ruimte-tijd waarin de materie zich manifesteert. En door de verbondenheid van materiële deeltjes, door entanglement, ontstaat dit prachtige gebeuren wat wij de kosmos noemen, maar waarin eigenlijk alles veel bewegelijker en veel mooier en dynamischer is dan wij denken.
Ik vind dat... Ja, ik heb wel eerder natuurlijk films van zo'n zwermvogels gezien, maar dat raakt me toch op een of andere manier iedere keer weer, hoor. Dat je dat gewoon... Het is toch zo bijzonder dat die vogels zo, zonder dat ze weten wat ze aan het doen zijn, zo al die figuurtjes in de lucht aan het maken zijn en in zo'n zwerm aan het vliegen zijn.
Maar weet je waarom ze dat doen?
Nou?
Omdat er iets emergents is, dus de zwerm is emergent. Maar welke kracht, wat komt daaruit voort? Dat is veiligheid. Als je goed kijkt naar het filmpje, zie je daar altijd een roofvogel bij een zwerm.
Ah.
En vissen doen dat ook. Die gaan in een school zwemmen. Want de roofvogel focuseert zich op zijn prooi. En die is een... En hij mist. Dus de zwerm is veiligheid.
Ja, dat is wel een hele mooie verklaring inderdaad, ja.
Het is een verklaring.
Wat ik me nog afvroeg voordat we het filmpje ingingen, is als materie. Is materie dus per definitie asymmetrisch? Dus kan het alleen maar omdat wij het dan zien, omdat wij hier, weet je wel, uit symmetrie kan dus eigenlijk geen materie ontstaan, of wel?
Nee, in de symmetrische. Echt, dus als alle energie en alle fluctuaties symmetrisch zijn, dan zit dat in die andere wereld. Maar dat wil niet zeggen dat daar niks is. Alleen die trillingen en die asymmetrieën zijn zo kortdurend dat ze niet de tijd en de ruimte. Dus er verandert eigenlijk helemaal niks. Dus in de eeuwigheid is het precies hetzelfde als hier. Alleen hier krijgt het vorm in ruimte en tijd. Het is dus niet zo dat het niks helemaal niks is. Alleen niks heeft geen vorm. Geen tijd en geen ruimte. Maar kan wel, net als dat de wind, die is er niet. Maar je hebt wel een atmosfeer nodig die trilt. En dan de storm is wat wij materie noemen.
Ja, precies.
Maar het belangrijkste is geen scheidslijn aanbrengen. Jij, zoals jij hier zit, bent op dit moment geheel verbonden per atoom van jou met de eeuwigheid, de oneindigheid. En alleen 99,99% zit hier. En dat vind ik wel heel erg leuk. Maar jij bent uitgebreider dan dat.
Ja, want dat is wel wat veel terugkomt. Zeker als je gesprek gaat voeren met mensen die veel over spiritualiteit zeggen en daar veel dingen over te zeggen hebben, is dat uiteindelijk dat veel van wat daarvan terugkomt, is dat dus wij allemaal met elkaar verbonden zijn, dat alles met elkaar verbonden is. Is dat eigenlijk wat je net zegt vanuit kwantumfysisch onderbouwd?
Ja, en dat heet entanglement. En daar gaan we het dadelijk over hebben.
Kijk.
En dan zal je dingen zien op een manier dat je zegt, dit kan toch niet? Maar dat toont aan de verbondenheid. En die verbinding is niet alleen mensen, maar dat zijn ook atomen, maar ook fotonen. En you name it. Maar daar komen we dadelijk op terug. Als je dus zegt van dat spirituele, nou ben ik verder echt geen mysticus of wat dan ook. Alleen moet je ruimte geven aan wat je niet snapt en niet afsluiten omdat je het niet begrijpt. Want begrijpen is vastpakken. En ja, dat zijn dingen, als die geen vorm hebben, kan je dat niet vastpakken. Nou, daar zie je mijn beeld van onze wereld. Die is begrensd door die rode lijn. En daaronder is tijd en ruimte. En wij leven eigenlijk in een heel beperkt doosje van dimensies, lengte, breedte, hoogte, seconde. De logica, de wiskunde is fantastisch werkelijk. Maar wiskunde is gebaseerd op meters en seconden. Mm. Dus x, y, z, tijd, massa. En dan kan je formules maken en dat klopt.
Het is ook heel beperkend eigenlijk.
Ja, wel heel erg leuk. Alleen is dat alles. En hier is oorzaak en gevolg. En dat was ook het grote probleem van Einstein met de kwantummechanica. Dat hij was briljant, echt briljant. Maar hij zag oorzaak en gevolg zodanig dat in zijn religieuze belevenis heb je een God nodig voor een schepping. En de kwantummechanica zegt dat er geen oorzaak en gevolg is, maar dat iets kan ontstaan. To emerge. Zonder reden. Zonder oorzaak. Spontaan. Nou, dat vond hij zo verschrikkelijk. Toen zei hij ook de kreet van God doesn't play dice. God dobbelt niet. En Einstein zat helemaal in het idee dat de natuurkunde heeft wetten. En als we alle parameters, dan ligt de toekomst vast. Nou, wat zegt de kwantummechanica? Die zegt, weg met die gedachte. Er ligt niks vast. Er zijn waarschijnlijkheden. En dan gaan we dus kijken, als we onze wereld even openbreken, wat we dan hier doen, en dan verplaatsen naar dit gebied. Is dat ook onze wereld? En daar is geen ruimte en tijd. Maar als je goed naar het midden kijkt, is daar ook geen scheidslijn. Dat gaat vloeiend in elkaar over. En dat is wat die kwantummechanica, die geeft je de ruimte van ons materiële denken, ons wiskundige denken, ons logische denken. Fantastisch! Prima, niks mis mee. Maar dat is niet alles.
Nee, is het, weet je wat ik een beetje aan moet denken, Pierre, als ik dat zo zie? En mensen hebben het wel eens over de matrix, weet je, we leven in de matrix. Is het niet ook zo een beetje dat op het moment dat je die rode lijn dus, die twee werelden van elkaar scheidt, de tijd en ruimte en de geen ruimte en tijd werelden, zeg maar, dat op het moment dat je alleen maar blijft denken in die onderste regio's, dat je dan jezelf eigenlijk een beetje in wat ze dan de matrix zouden kunnen noemen, in een box soort van gevangen houdt. Terwijl als je die lijn doorbreekt, dat je dan eigenlijk open gaat staan voor daarbuiten te gaan kijken.
Nou, gaan we naar het plaatje kijken. Dit vind ik wel een box, hoor.
Ja, ja, nogal.
Nou, dit is een beetje non-box.
Non-box.
Maar wat zien we nu? Dat er staat hier een stippenlijn. En die wil ik eigenlijk weghalen, maar voor het verhaal is dat wel even handig. Dan gaan we kijken, als een gebeurtenis langer bestaat dan die Planckschaal, dus de ruimte, en creëert ruimte-tijd, dan ontstaat, dus dat is dus dit beeld van de werkelijkheid. En dat is materie. Maar als iets kleiner is dan die Planck-tijd, dan genereert hij geen ruimtetijd, want to emerge, het is emergent. Hier ontstaat hij hier nog niet. Maar dan heb je ook geen materie. Maar wil dat zeggen dat het niks is? Nee, helemaal niet. Dit zijn kleine fluctuaties, dat heet vacuümfluctuaties. Hier zit waanzinnig veel energie in. Maar net zoals dat het windstil is. Het aantal trillende moleculen is gigantisch. Maar ze geven geen resultanten in de wind. En zo zit hier ongelooflijk veel informatie en energie en alles in. Maar dat noemen we virtuele deeltjes. En hier ontstaat dus door ruimte-tijd meters en seconden. Dan heb je Einsteins relativiteitstheorie, die dit gebied fantastisch beschrijft, waarbij massa vervormt de ruimtetijd. Dus is ook nog dynamisch. Dan heb je ook nog zwaartekrachtsgolven. Maar dan heb je de lichtsnelheid en dan kan je niet harder. Kan je niet harder? Nee, dat kan niet. Maar hier is geen snelheid. Er is geen meter, is geen seconde. En dan krijg je, en dat vind ik nou het leuke, is eigenlijk de essentie van hoe ik tegen de wereld aankijk. Ik wil niet zeggen dat dat correct is, maar alleen ik vind dat een hele leuke manier. Dan heb je die virtuele wereld waar geen ruimte-tijd is, vreselijk veel energie en informatie, maar geen vorm. En de materiële wereld waarin wij leven. En dan is de vraag, is daar een verbinding? Nou, ik zou zeggen ja. En wat is die verbinding? Dat is de kwantummechanica. De kwantummechanica respecteert alle natuurwetten op een fantastische manier. Je kan met wiskunde een heel stuk schrijven, maar hier is geen wiskunde. En dan krijg je, en dat is het leuke, nou het lijkt het een paradox, er is een wiskundige formule die aantoont dat er in dat gebied geen wiskunde is. En dat is lachen. Dat is namelijk de onzekerheidsrelatie van Heisenberg. Dat is een wiskundige formule die er zo uitziet. En deze is zo leuk. Deze beschrijft dat er meer is tussen hemel en aarde. En dat materie niet alles is. Namelijk, hier zie je op een gegeven moment dit tekentje delta. Dan moeten mensen dus niet schrikken van, oeh, dit is een formule, ik haak af. Nee, dit is lachen.
Ik moet je eerlijkheidshalve bekennen, Pierre, toen ik die formule zag, dacht ik, oh, ik krijg flashbacks naar mijn wiskunde. Mijn wiskundejaren, die zijn niet voor de wind gegaan, zeg maar.
Nee, maar goed, dan even, laten we zeggen, even op je tanden bijten. Mensen die dit zien, loop niet weg. Dit is lachen. Dit is de onzekerheid die aantoont dat er zeker iets is wat wij niet kennen. Namelijk delta is de onzekerheid. Er is een principiële onzekerheid in de materie van x. X is de plaats. En p is de impuls, dat is energie en richting. En die is ook onzeker. En wat dit zegt, is dat als jij de materie zou willen beschrijven, kan dat niet. Omdat als je de plaats wil weten, moet je eigenlijk alles, het hele heelal meenemen. Want het is oneindig. Al die trillende golven zijn oneindig uitgestrekt. Maar dan weet je geen plaats. En als je dus de energie zou willen omschrijven, dan moet echt alles meenemen. Dus als je zegt van, goh, is dit kopje water hier? Ja, dan heb ik zijn plaats, maar dan weet ik zijn energie niet. En omgekeerd. En dit geeft dus aan dat dit is de constante van Planck met een streepje en er nog wat. Dit is een getal. Dit is maar groter of gelijk. Het wil zeggen, minimaal is het dit. Wat je ook beschrijft, minimaal is er een onzekerheid. De materie kunnen wij wiskundig niet beschrijven. We kunnen benaderen voor een heel groot deel. En deze formule zegt, jongens, er is meer. Is dat niet lachen?
Dat is zeker mee te lachen. Maar wat zegt dat dan over materie aan zich?
Dat materie oneindig uitgestrekt is en verbonden met het eeuwige, het niets, het alles.
Ja.
En dat is dus, als we dus even teruggaan, deze formule zegt dat die pijl gewoon waar is. Terwijl men denkt van, god, hier, wij denken dat er een lijntje is. Die andere manier van denken, de kwantummechanica, opent het op. En de onzekerheidsrelatie van Heisenberg, dat is de enige formule ook in mijn boek. Maar daar word je verliefd op. Als je dat geeft vrijheid.
Mm.
Er is meer tussen hemel en aarde. En dat is keihard aangetoond. En dat gaan we dadelijk zien.
Leuk.
Nou, verbaas je dit?
Nou, het verbaast me niet. Nee. Want voor mij was ik er wel echt inmiddels wel achter dat er meer is tussen hemel en aarde. Maar wat ik gewoon onwijs tof vind, is dat het dus ook op een soort, ja, toch wetenschappelijke manier ook wordt aangetoond. Maar dan niet, en dat vind ik ook wel weer mooi eraan. Want dat is natuurlijk dan wat je graag, je brein wil graag dan de weer een soort van kleur of vorm of iets logisch of zo aangeven. Maar dan ga je natuurlijk weer precies alles weer hier naartoe halen en weer in dit soortzelfde denken vervallen.
Ja.
Dus je moet echt, en daar betrap ik mezelf ook op, je moet voor jezelf dus echt een soort zekerheid van het precies willen weten hoe het in welk vormpje of naampje of weet ik het dat zit, moet je los willen laten om het te kunnen begrijpen. Dat is ook weer een paradox eigenlijk.
Ja. Nou is het aardige dat deze visie is nu 100 jaar oud. Maar als je dit gaat uitleggen op een kleuterschool, snapt ieder kind het onmiddellijk. Namelijk, die hebben nog niet die beperking. Dus als een kind 's nachts bang is en zegt, er zit een krokodil onder zijn bed, dan zegt de logica van, ga nou kijken, je ziet het, dat hij er niet is, dus is hij er niet, dus ben je niet bang. Nee, het kind is bang. Dus wat je doen moet is, weet je wat we gaan doen? We gaan een snoepje geven aan de krokodil en dan doe jij de deur open en dan laat ik hem naar buiten gaan. En dan, dus in die wereld waarin dus de angst is emergent. Iemand is bang voor spinnen. Nou, dan kan je kletsen wat je wil. Die logica haalt het niet weg. Hoogtevrees haal je niet weg met ja, het is toch hetzelfde als je op een stoep staat. En ja, alleen is het 100 meter naar beneden. Nou, dat, dus al die emergente gevoelens. Angst, vreugde, liefde, haat. Noem maar op. Die bestaan. En de logica kan met dat soort dingen heel moeilijk omgaan. Maar nu gaan we even kijken naar die 100 jaar kwantummechanica. Toen kwam naar voren dat er buiten ruimte-tijd alles met elkaar verbonden is. Dat heet entanglement. Entanglement is dus verbondenheid. En dat er dus de materiële deeltjes zijn in het immateriële gebied met elkaar verbonden. En dat heet entanglement. Maar daar kan je informatie uitwisselen buiten ruimte-tijd. Daar komen we dadelijk even op terug om het te laten zien hoe ontzettend lachen dat is. Dan heb je de superpositie dat iets meerdere vormen heeft totdat jij ernaar kijkt. En dan zeg je, ja, dus de kreet is dan van the observer changed the observed. Dus de waarnemer verandert de waarneming. Maar daar komen we even later op terug. En dan heb je nog iets als quantum tunneling. Dat iets gebeurt wat eigenlijk helemaal niet kan. Nou, laten we beginnen met die entanglement. Je neemt een laserstraal. Die heeft een bepaalde golflengte. Die gaat door een bepaald kristal. En die splitst in twee golflengtes. En via een optisch systeem haal je die uit elkaar. Dus de rode lichtstraal is in ruimtetijd, in onze wereld, is absoluut gescheiden van de gele lichtstraal.
Dat kun je zelf met je eigen ogen ook zien.
Ja, ja, ja. Je splitst het en met, ja, dan zie je. Dus als er hier een lichtstraal komt, dan heb je jij daar de rode en ik hier de gele. En dat gaat rechtdoor en hier zit geen verbinding. Oké, nou ga je in die rode lichtstraal een beeldenis, dus een metalen plaatje. En daar hebben ze de kat van Schrödinger, dat is ook zo'n kwantummechanische kat, uitgezet. En dus de rode straal krijgt de beeldinformatie van die kat. Ja. Nou ga je met een fototoestel naar de gele straal. Nou, die ziet niks. Dat is in. En dan, ja, dan pak je het toestel. Filmpje erin. Klik. Ontwikkelen. Weet je wat je ziet?
Ook die kat.
Ja.
Wat?
Dit is gepubliceerd in Nature. Dit is aan alle kanten bewezen dat het zo is. Er zijn duizenden voorbeelden van entanglement. En alleen zeggen we, die kan toch niet? Nee, in onze wereld niet, nee.
Dus even, dus dan ze doen het plaatje van die kat, doen ze dan in die in rode linker, in de rode laser, zeg maar. En dat wordt dan ook zichtbaar in de gele laser die onze lijn dus die los staat, optisch gezien, van die andere lijn.
Ja, dus in onze materiële wereld is er geen verbinding.
En toch zie je in allebei zie je die
maar
kat.
Ze zijn verbonden. Dat is een entanglement.
Dat vind ik echt een heel cool onderzoek, ja.
Nou, kijk, en dit is een heel leuk visueel iets, maar er zijn zo ongelooflijk veel proeven gedaan, duizenden en duizenden om dit aan te tonen. En verder wordt het ook heel erg veel gebruikt. Maar het is heel erg geestig. Hebben ze bijvoorbeeld een proefopstelling dat een bepaald polarisatie van licht draait in Genève en in Parijs gaan ze dat doen. En als je hier dit, dan gaat dat. En als je gaat uitrekenen, dan moet dat vele malen de lichtsnelheid. Dat kan allemaal niet. Nou, we kunnen hier lang en breed over praten. Dit is gewoon keihard.
Ze hebben het er ook, ik weet niet of je dat onderzoek kent, maar dat las ik laatst met de honden. Dat die dus kunnen voelen al wanneer hun baasjes thuiskomen. Dus die waar mensen dat totaal niet weet, die hond weet, een totale random tijden. Dus helemaal niet soort van, oké, elke dag om 5 uur. Nee, random tijd. Staat die hond al een paar minuten voordat het baasje thuis komt, staat al te wachten voor de deur tot het baasje de deur opent. Dus is dat dan ook te verklaren op die manier?
laten we zeggen, het woord verklaren moet je weggooien.
Okay.
Maar wat je moet doen, is accepteren. Nou had je het over honden. Wij hebben een zwerfhond uit Roemenië. En een vriendin van ons die heeft ook zo'n hond uit Roemenië. Alleen wonen wij 10 kilometer uit elkaar. En iedere dag gaan we met de hond naar de andere hond. En dan gaan die samen spelen en rennen en doen. En dus nu moment dat we zeggen, we gaan naar... Dan begin je in de auto en dan rennen en doen. Nou, het vervelende deed zich voor dat die andere hond overleed. En mijn vrouw zei van, nou moeten we onze hond dat laten zien. Want die is een vriendinnetje kwijt. Dat is een dagelijkse speelmaatje. Dus zij zegt, Lasse, kom je mee? Hij wou de auto niet in, hij wou de auto niet uit. Hij wist dat ze dood was.
Ja.
Maar dat moeten we niet verklaren, maar accepteren. Oké.
Staat genoteerd.
Staat genoteerd. Bol. Superpositie. Alles is in alle vormen. Totdat jij er naar kijkt, dan neemt het een vorm aan. Nou, oké. Deze lijn is ofwel de neus van het oude vrouwtje.
Ja, die zie ik dus niet. Ik zie...
De mond.
Oh, oké, nu zie ik hem. Ja.
Of deze lijn is de kaak van de jonge vrouw.
Ja, die zag ik. Ja.
En is dit haar hoedje met een veertje? Veer. Maar ja, wat is het? Is het nou een oud vrouwtje? Ja, het is beide. Ja, maar als jij er naar kijkt, ja, jij zag het oude vrouwtje niet. Dat vind ik wel voor jou pleiten. Dat ik zag onmiddellijk. Oké, maar dan heb je ook nog dit beeld. En dan zeg je, nou ja, dat is een gezicht met iemand. Hè? Nou, je hoeft het maar iets te draaien. En dan staat het woord liar, leugenaar. En nou wordt het helemaal lachen. Dus alles is in superpositie. Alles heeft meerdere vormen. Totdat het één vorm aanneemt. En dan is het in onze wereld acceptabel. Dan gaan we kijken naar het volgende, quantum computer. Dit werkt in de praktijk. Dit is een heel ingewikkeld ding. En dat moet bij heel koud, want nou ja, goed, dat is technisch allemaal moeilijk. Maar hier zie je onze klassieke computer. Er zit een transistor, er zit een bit. En die is dus of 0 of 1. En digitaal wil zeggen dus twee stappen, twee digits, dus nullen en enen. En met een reeks nullen en enen slaan we informatie op, heb je foto's, geluid en noem maar op. Maar dan heb je veel transistoren nodig. En op een chip zitten er ook miljoenen en miljoenen. En de een is 0 en de ander is 1. En die kan je dus verwisselen en dat is dan jouw informatie. En de rekencapaciteit. Nou, dat is het materiële. Maar je kan ook een transistor maken in superpositie. Die is, ja, 0 en 1. Als u wilt u hem 1 hebben, nou ja, dan ben ik toch 1. Net als dat vrouwtje, de oude vrouw en de jonge vrouw. Oh, maar wil je hem 0 hebben? Nou, dan ben ik toch 0. Dus deze is niet 0 of 1... maar gedraagt zich als 0 voor iemand die hem 0 wil hebben. En gelijktijdig gedraagt hij zich als 1 voor iemand die hem 1 wil hebben. Maar het is niet twee mensen. Hier kan je dus een paar duizend berekeningen op één transistor gelijktijdig doen. En dus die supercomputers die werken via kwantummechanische superpositie. Het draait al. Dus je hebt een rekencapaciteit die niet meer vergelijkbaar is met het huidige gedoe.
Is dat de toekomst ook qua...
Nou ja, toekomst is al de werkelijkheid. Ja, alleen moet dit bij hele lage temperatuur, omdat die superpositie kan snel verstoord worden door allerlei rommel in daaromheen, heel veel ruis. Dus om hem stabiel een tijd in superpositie te hebben, daar heb je wat spullen voor nodig. En die zitten nog niet in de gewone winkel. Maar dit werkt al.
Ja. En is het ook zo, als je dan kijkt naar die vorige plaatjes, hè, bijvoorbeeld met die vrouw, dat ik dan die jonge vrouw erin zie en jij zag gelijk eerst die oudere vrouw erin. Ik moet dan ook altijd
wel... Dat zijn jouw woorden.
ik moet dan ook ergens altijd wel denken over hoe mensen dan vaak naar een soortzelfde onderwerp of eenzelfde thema zulke verschillende meningen of visies over kunnen hebben. Omdat het is maar net hoe je welk deel je ervan ziet. Of hoe je hem ervaart of hoe je hem tot je neemt.
Ja, en uit welke context je wil zien. En dus als er iets gebeurt en er is een getuigenverklaring en er zijn 10 getuigen, dan heb je 10 verschillende gebeurtenissen.
Ja.
Een ander begrip wat makkelijker is voor begrip superpositie is schoonheid. Dus we nemen een schilderij. Dat heeft een materiële vorm met verf en doek en spijkertjes en weet ik veel wat. Maar heeft een intrinsieke, een emergente waarde die heet schoonheid. Nou kijk ik naar een schilderij en ervaar iets. Jij ervaart met hetzelfde schilderij iets anders. En dan als je 100 mensen voor dat schilderij zet, heb je 100 manifestaties van schoonheid. Schoonheid is in superpositie. En degene die ernaar kijkt, ervaart die vorm. Net als dus in die qubit. Van als jij een 0 nodig hebt voor je berekening, oké. Dus stel nou dat je een foto neemt van een prachtig Italiaans meer, zonnetje, et cetera. Dan zegt iedereen, god, het is een mooi plaatje. Maar als je op die plaats jouw kind verdronken is, dan is dat het meest verschrikkelijke plaatje. Weet je, en dat zit ook in het plaatje. Superpositie is dus, ga je weer naar die iets andere vorm toe, waar geen vorm is. En dan krijgen we nog een ander kwantummechanisch iets. Dat is het tunneleffect. Dat is ook... Dit blijft lachen, jongens. Gelukkig dat er kwantumtunneling is. En wat zien we hier? Hier zien we de zon. Hoe groot is de kans dat die morgen weer opgaat? Wat zou jij dan zeggen? Is dat groot of klein?
Ja, 100% zou ik zeggen.
100%. Oké. Nou, dan gaan we eens kijken wat hoe valt. Dus, volgens jou komt de zon morgen weer op.
Ja, dat denk ik wel.
Dat denk je wel. Maar, nou gaan we kijken. De zon krijgt zijn energie uit kernfusie. En dan gaan we niet te detailistisch, maar hier staat een waterstof. Hier staat een deuterium, dat is dus een proton met 2 neutronen en nog wat. En dat vormt helium en nog wat. Dit is kernfusie en daar komt vreselijk veel energie vrij. Die energie is dus wat wij aan warmte van de zon ervaren. Maar als er een kernfusie optreedt, komt er zoveel energie dat die weer de volgende en de volgende en de volgende. En dat wordt een kettingreactie. En boem. Bij een supernova, dat is als een ster samentrekt, krijg je een conditie die zo heet en zo dicht is dat daar echt kernfusie optreedt. En dan in een paar seconden, boem, is die weg. Maar de zon, die komt weer op. Zeg jij.
Mm-hmm.
Nou, ik ook. Dankzij kwantumtunneling. Namelijk, als we nou teruggaan, eigenlijk kan dit niet. De temperatuur en de dichtheid en de druk op de zon is niet genoeg voor kernfusie. Wij zitten wel net tegenaan, maar het kan niet. En dan krijg je die kwantumtunneling die zegt van, hoezo kan niet? Kwantumtunneling is dat iets gebeurt wat niet gebeuren kan, alleen niet zo frequent. Dus af en toe heb je een kernfusie. De conditie op de zon is te koud, te weinig dichtheid, dat die kernreactie geeft.
Waardoor die dus zou moeten ontploffen.
Zou ontploffen. Ja. Dus omdat die er morgen is, weten we dat die niet de condities heeft voor spontane kernfusie. En dan kan het toch eens een keer gebeuren. En dat is onze zonnewarmte. En dus die kettingreactie. Dus tunneling geeft net even aan van, goh, het kan eigenlijk niet. Maar die kwantummechanica, die heeft geen zekerheden. Die heeft waarschijnlijkheden. Dus je weet nooit zeker of iets niet kan. Dus kan het soms wel eens. Ja, niet altijd. En dat is het. Dat is zo. Die kwantummechanica geeft zo'n vrijheid. Weg met. Er zijn zeker zekerheden in de kwantummechanica, maar niet alles. En dat geeft zo'n ontzettend veel lol. En dan krijg je dus dat die kwantummechanica is eigenlijk de natuurkunde van het heden, van het hier en nu. Van onze, wij leven in het hier en nu. Niet in de toekomst, niet in het verleden. Ja, daar doen we wel moeilijk over, maar we leven nu. Dan gaan we eens even kijken. Jij bent nu in superpositie. Want jouw dag, jij beslist wat je gaat doen. Dat zijn waarschijnlijkheden, maar geen zekerheden. Dus jij kan een voetreis naar Rome starten. Nou, ik vind jou vief genoeg. Hoppa. Of je gaat solo zeilen rond de wereld. Ja. Of je blijft heerlijk in je nest. Dat zijn allemaal mogelijkheden. Totdat jij er vorm aan geeft. Dan is dat gefixeerd. En dus het heden kan je van alles nog wat doen. Maar niet alles. En dan krijg je dus het tunneleffect. Dat wat is de vrije wil? Dus niet van, als ik dus zeg van, hier gaat solo zeilen. Dan moet je A een boot hebben, je moet het kunnen. Noem maar op. Dus dit is eigenlijk geen reële, voor sommige mensen wel. Voor sommigen is dit een keus, een vrije keus. Voor de meesten niet. Dat is tunneling. Dus is het mogelijk dat jij gaat solo zeilen? Nou, redelijkerwijs niet. De gemiddelde bevolking, nee. Maar er zijn erbij die dat wel kunnen. En dat wil dus zeggen dat jij vrijheden hebt, wel met beperkingen. Dus je bent niet, vrije keus wil niet zeggen ik kan alles. Maar net op de grens waar je tegenaan zit, wat je eigenlijk niet kan, je kleine frustratie, jouw drempel, kan je soms toch overheen. En dat is kwantumtunneling. Dus je zit niet star in jouw eigen beperkingen. Je hebt wel een grens eraan, dus ik zeg niet, jij kan alles. Maar juist in het gebied waar we zo moeilijk zitten, onze frustraties, onze drempels, onze dingen. Ik vind wel. En in één keer, en du moment dat je daar doorheen bent, is die drempel weg.
Ontstaan er weer nieuwe mogelijkheden.
Ja, en dat is dus, quantum tunneling is, om het even heel soepel te zeggen, de vrije wil. Dat er dus mogelijkheden zijn die eigenlijk, dus je bent niet vrij dat je alles kan, maar wat net op de grens is.
Maar ik dacht altijd dat kwantumfysisch gezien, dat je zeg maar dat de mogelijkheden soort eindeloos zijn. Dus dat je eigenlijk alles bestaat soort van tegelijkertijd. En jij kiest voor welke mogelijkheid jij laat manifesteren in deze werkelijkheid, zeg maar.
Ja, nou, en dat is theoretisch heel mooi gezegd. Alleen is het zo dat als dus vanuit dat eeuwige alles, dat niets, dat vacuüm of hoe je het noemen wil, het gematerialiseerd is, heeft het te maken met tijd en ruimte. Heeft het te maken met massa, met energie en temperatuur en noem maar op. En daarbinnen lijkt het gefixeerd. En zijn er wel mogelijkheden, en dat is dat tunneleffect. Maar niet alles is mogelijk. Dus waar wij het over hebben, is eigenlijk een gefixeerde zaak. Dus kwantummechanica is de natuurkunde van het heden. Daar heb je waarschijnlijkheden. Niet dat alles, er zijn vele mogelijkheden, maar niet alles is in de materie mogelijk. En onze klassieke natuurkunde is heel star. En dat bevat zekerheden en wetmatigheden. Maar de natuurwetten ontstaan. Tijd ontstaat. En als je nou kijkt naar het beeld van de klassieke natuurkunde, dan is alles lineair. Dus als jij hier denkt dat daar de toekomst is, dat je dan de situatie van vandaag lineair doortrekt naar volgend jaar. Nou, dat is niet zo. En dus alles, wij denken dat alles continu verloopt en dat we iets kunnen voorspellen. We kunnen iets waarschijnlijk maken. Maar die kwantummechanica, dat is veel, veel meer lachen. Dat alles verloopt in stappen. En daar zijn waarschijnlijkheden. En daarbinnen is er wel een reële kans dat iets bestaat. Maar op die manier heb ik dat boek geschreven met één kleine formule, maar wel het beeld wat daarachter is.
En dus eigenlijk, want dat vind ik dan wel ook een hele bekrachtigende gedachte, want ergens natuurlijk dat hele alles is overal tegelijkertijd mogelijk is ook een soort van wow, en dat laat je ook gelijk een soort oordeel voelen voor hetgeen wat je dan niet aan het doen bent, maar je realiseren dat je dat je inderdaad dat die voetreis naar Rome is natuurlijk een goeie, want dat kan eigenlijk bijna iedereen zou dat gewoon in principe kunnen doen. Jij zou morgen kunnen besluiten om dat te gaan doen met je leven. En dan is nu heel waarschijnlijk dat je morgen gewoon nog naar je werk gaat. Dat is waarschijnlijk. Maar je kan ook besluiten, oké, tot zover rijk mijn vrije wil dus. Morgen ga ik die voetreis naar Rome maken en ze kunnen me allemaal wat. Ja. Dan verander je dus alles in jouw leven en waarschijnlijk ook voor nog wat hoop dingen die om je heen gebeuren tegelijkertijd. Ja.
En het vervelende is dat mensen deze beslissingen eigenlijk nooit nemen. Er is nu een enorme epidemie van burn-out. En iedereen doet dat van ja, dan ben je een beetje moe en overwerkt. En pure flauwekul, dat is een hele zware hersenontsteking door stress ontstaan. En dat beschrijf ik in mijn andere boek, het emotionele DNA. Hoe je vanuit een emotie echt het immuunsysteem tot een ontsteking brengt. Dat je hersenschade krijgt, dat je dus doodmoe bent. En dat kan jaren duren. Maar is dat te breken? Ja. Maar dan moet je het rigoureus doen. Dus als iemand burn-out is en doodmoe en wat dan ook, en die gaat dan weer terug naar zijn eigen situatie op halve kracht, nou, ellendiger kan niet. Die moet gaan schapen scheren in Australië. En dus dat die kleine beslissing, dat tunnelen, om die stap te nemen die je eigenlijk wel kan, maar eigenlijk niet doet. Dat is dus ziekmakend als je dat niet doet en je zit in een burn-out. Dat kan jaren duren. En hoe eerder je zegt, maar ik heb mijn baan en mijn dit en mijn dat. Ja, dat is zo.
Hmm.
Maar je hebt ook je gezondheid en je gaat helemaal naar de Filistijnen. Jaren zijn ze. En wat het psychisch doet, hoe desastreus het voor jouw leven is.
Is dat een manier eigenlijk van je lijf om jezelf op een ander pad te krijgen?
Wat het lijf betreft wel, ja. Alleen luisteren wij naar ons lijf.
Weinig, denk ik.
Ja.
Weinig.
En maar doorrollen, en maar doorrollen.
Hmm. Als je, want ik vind het, wat ik net al zei, ik vind het super interessant natuurlijk. Maar als je zo, wat jij net zegt over die zon, die dan, als je dan ook dat tunnelen hebt. Als ik dan zo luister naar hoe bijzonder het is dat die zon eigenlijk opkomt, weet je wel, en dat die niet ontploft. Dat is toch, dat kan toch allemaal geen toevalligheden meer zijn eigenlijk. Ook hoe wij hier, dat alleen al, die zon even. Want soms klinkt het dan wel een beetje alsof het is een verklaring over hoe uit het niets iets kan ontstaan. Maar dat klinkt dan weer bijna heel toevallig, dat het allemaal uit een soort toevalligheid is ontstaan. Hoe zie jij dat?
Als jij in de materiële wereld ziet dat er oorzaak en gevolg is. Mm. Als ik dit optil en loslaat, dan gaat die naar beneden. Goed. Maar oorzaak en gevolg zit niet in die andere wereld. En dat was wat Einstein zo moeilijk vond. Mm. Dat iets spontaan gebeurt. Nou kan ik wel een heel verhaal gaan houden waar ik denk van hoe vanuit de ene naar het andere overgaat. En, nou ja, maar dat wordt echt eventjes, dan hebben we wel een paar dingen langer nodig. Maar,
ja, maar het is er ook een verklaring.
Er is een gebied waar geen oorzaak en gevolg is. En er is een gebied waar wel oorzaak en gevolg is. Hmm. Maar die overgang heeft geen oorzaak.
Nee.
Mijn beeld, hè?
Nee, want ik moet gelijk denken aan bijvoorbeeld het werk van Pim van Lommel met zijn eindeloos bewustzijn en hoe dat dan. Want dat hangt toch ook wel kwantumfysisch. Is daar toch ook wel wat voor te zeggen?
Het aardige is dat wij proberen altijd aan datgene wat geen vorm heeft, wat tijdloos is, vorm en tijd te geven. En dat is best lastig. Daar wil ik het eigenlijk op dit punt bij houden. Dus niet van het kan wel, het kan niet. Die vindt dit, die vindt dat. Dat is prima, iedereen mag alles vinden. Alleen in mijn perceptie is het heel duidelijk dat er spontaan er een symmetriebreking kan ontstaan. En dat zijn allemaal die kwantumvelden die trillen. En dan ja, moet je eens even nagaan. Je hebt allerlei velden. Je hebt ook het elektromagnetische veld. Dat is het licht. Die trillingen. In deze ruimte is een elektromagnetisch veld. Weet je hoeveel informatie daarin zit? Miljoenen telefoongesprekken zijn hier op tafel. Als jij de Kunst der Fuge, die in 1700 is gecomponeerd, nu wil horen, ik zet Spotify aan. Ponk. Heb download nu Kunst der Fuge. In deze ruimte zit oneindig veel informatie. Maar jij kan hem eentje downloaden. Jij, als jij jouw telefoon opneemt, krijg jij jouw gesprek. Maar ik heb hier ook. Dus alles is overal. En ja, wie downloadt wat? En dus alleen al in dit kamertje hier zit het weerbericht van Santiago de Chile. Alle informatie is hier. Alleen, ja, we hebben er geen last van. Totdat we die symmetrie breken door het werken met een apparaat met die frequentie in te loggen en dan dit, niet dat, maar echt heel selectief. En dan krijg je hier een prachtig muziekje. Of je kan een filmpje kijken, of je kan een telefoongesprek. En dus, als je praat over een totaal onbewustzijn, et cetera, met hele moeilijke termen, laten we het dan gewoon hebben over 4G en 5G. En dat zijn trillingen van een bepaalde frequentie. Maar hier zit ook in deze kamer de echo van de Big Bang. En vroeger, als je dus een televisietje had met een antenne en tante Hanny was afgelopen en er was geen uitzending meer, had je sneeuw, had je zo'n wiebel. Dat is de echo van de Big Bang. Dat is hele oude radiostraling. Dus we hoeven het allemaal niet zo moeilijk te doen.
Dat, het is natuurlijk enerzijds is het inderdaad niet moeilijk, maar aan de andere kant, precies wat je net zegt, als je het dan weer terug in je tastbaar wil maken.
Je moet het geen voorbeelden geven. Nee. Blijf eraf. Geniet ervan.
Mooi. Ik vind het ook, wat ik ook mooi vind, en dat die haal ik er dan voor mezelf als boodschap wel even uit, is dat je, en dat merk je zeker in deze tijd, hè, door de afgelopen jaren, waar mensen, nou, precies wat je zegt, burn-outs en zoveel hebben meegemaakt en daar ook mee zitten en soms ook vastzitten in hun eigen leven en zo. Maar als je dat dus zo beluistert allemaal, dan heb je dus gewoon altijd een keuze om het anders te gaan doen.
Ja. Niet voor iedereen gelijk en even makkelijk.
Nee.
Maar je hebt het wel.
Mooi. Dankjewel, Pierre.
Heel graag gedaan.
Wij gaan nog even door met de kijkersvragen. Dat doen we zo meteen. Dan rond ik even deze even af. En dan gaan we door met de kijkersvragen als je dat goed vindt.
Prima.
Ja? Dankjewel, Pierre. Lieve vrienden, ik hoop dat jullie ervan hebben genoten. Dat jullie het leerzaam hebben gevonden. Wij gaan natuurlijk delen waar je het boek van Pierre kunt halen als je daar nog meer informatie over zou willen. Super interessante materie natuurlijk. Wij gaan door naar de kijkersvragen. Die zijn te zien op Dead Spirit. Dus als je daar al bent, super tof. Als nog niet, verhuis daar even nog naartoe. En jullie doen mij natuurlijk een groot plezier door de podcast te delen met jullie vrienden op jullie socials. En op www.thetrumanshow.com kun je financiële bijdrage doen. Daarmee hebben jullie mij en het team enorm. Like de video ook en abonneer je op het kanaal waar je aan het kijken bent. YouTube, op Spotify kunnen we een review achterlaten. Daarmee helpen jullie ons natuurlijk enorm. Dank jullie wel. Tot zo bij de kijkersvragen en anders tot de volgende keer weer. Ciao.